Belijdeniscategorisanten, familieleden, gemeente. Er was eens een koning, koning Friedrich Wilhelm de Vierde van Pruisen. En die bezocht een dorpsschool. Nou, dat was natuurlijk interessant voor die kinderen. Hij ging naar de hoogste groep, groep 8. De koning was in de klas. Nou, die koning ging zitten en de kinderen waren als muisjes zo stil. En de koning ging een paar vragen stellen. Hij stak zijn hand omhoog en er was een prachtige, mooie ring op zijn vinger. Prachtige edelsteen. En hij vroeg aan die kinderen in de klas: tot welk rijk behoort deze edelsteen? Nou, een jochie stak zijn vinger op en die wist het gelijk. Tot het Delfstoffenrijk. Goed zo, jongen. Volgende vraag. De koning keek naar buiten en hij zag een prachtige rozenstruik in de schooltuin. En hij vroeg: tot welk rijk behoort nou die roos in jullie schooltuin? Nou, de kinderen wisten dat natuurlijk wel. De roos behoort tot het plantenrijk, sire. Ja, goed zo. Nou, volgende vraag. Hij zag een plaat hangen, schoolbord. En met wat vogels erop. En deze vogel, tot welk rijk hoort deze vogel? En ze riepen allemaal: tot het dierenrijk. Ja. Nou, en toen kwam tenslotte de moeilijkste vraag. En toen wees de koning naar zichzelf. En toen vroeg hij: tot welk rijk behoor ik? Het was toch opeens doodse stilte. Totdat er een jochie zijn vinger schuchter opstak. En die zei: u behoort tot het hemelrijk, sire. Nou, de koning die ontroerde zichtbaar bij dat antwoord. Dat kind dat dacht natuurlijk: die koning die is zo, ja, ziet er zo schitterend uit. Zo voornaam. Volgens mij behoort die koning tot het hoogste rijk wat er bestaat. Die zal wel tot hemelrijk behoren. En nou kijk ik naar jullie, alle 11. Tot welk rijk behoren jullie nou? Eén ding weet ik vanuit de Bijbel: of je nou een groot gelovige of een klein gelovige in de Heer Jezus Christus bent, maar alle gelovigen in Hem, die behoren tot het hemelrijk. En dat is nou precies wat Paulus zegt in de tekst. Maar onze wandel is in de hemel. De Afrikaanse vertaling, ook andere vertalingen die zeggen: ons burgerschap is in de hemel. Nou, daar ga ik wat over zeggen. Dat ga ik jullie meegeven vanmorgen. En daarom zet ik boven de preek: hemelburgers op aarde. 3 gedachten. Ten eerste gaan we letten op de verandering. Er staat in vers 20: maar onze wandel is in de hemel. Ten tweede gaan we letten op de verwachting. Er staat in vers 20: waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En ten derde ga ik nog wat zeggen over de verheerlijking. Er staat in vers 21: die ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het zijn heerlijk lichaam gelijk zal worden naar de werking waardoor hij alle dingen werkt en aan zichzelf kan onderwerpen. Hemelburgers op aarde. We letten ten eerste op de verandering, ten tweede op de verwachting en ten derde op de verheerlijking. Nou, Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft, in de gevangenis in Rome. En hij schrijft aan de gemeente van de Filippenzen. En nou begint onze tekst, vers 20, met het woordje maar. Dat is een tegenstelling. Onze wandel. Als je kijkt naar twee versen ervoor, dan zegt hij: want velen wandelen anders. Ik heb het u vaak gezegd en ik zeg het wenen, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Velen wandelen anders, maar onze wandel is in de hemel. Dus Paulus die zegt: er zijn twee soorten kerkgangers. Er zijn twee soorten gemeenteleden. Velen wandelen wel, maar ze wandelen de verkeerde kant op. Ze wandelen de verkeerde richting uit. Eén gemeente en twee soorten gemeenteleden daar in Filippi, in die gemeente van Filippi. Hij zegt, er zijn er veel, let eens op dat woordje velen. Ik ga er niet te lang bij stil, ik ga het erover zeggen. Velen in die gemeente, die zijn vijanden van het kruis. Je zou zo bekend staan, zeg. Ik dacht dat vijanden van het kruis alleen maar buiten de kerk gevonden. Ze waren dus ook in de kerk, vijanden van het kruis. En dat zegt Paulus niet hoogmoedig van, nou ja, dat zijn een stelletje, die weten helemaal niet waar het over gaat. Hij zegt, ik zeg, vers 18, ik zeg dat wenend, dat doet me verdriet, dat smart me. Dat de Heere Jezus aan de kant geschoven wordt. Dat Jezus maar een bijrolletje, een bijzaak in je leven speelt. Hij bungelt er maar bij, maar hij staat niet meer centraal. Dat doet Paulus ontzettend verdriet. Hij schrijft dat op, velen vijanden van het kruis en tranen druppelen uit zijn ogen op zijn blad papier.
Wat zijn het dan voor een gemeenteleden? Ik zou het zo graag anders zien, zegt Paulus.
Wat zijn er voor gemeenteleden?
Ja, dat kunnen misschien hele wettische gemeenteleden zijn. Of hele, in ieder geval zijn naam christenen. Nou, die zitten ook in de Maranatenkerk. Ontzettend. Want als ze nou wel in Filippi zitten, waarom dan vanmorgen niet hier? En dat is erg. Je hebt mensen die zo wettisch zijn, zo krampachtig zijn, dat ze toch met een boog om het kruis van de Heer Jezus heen lopen. Dat is verschrikkelijk. Oh ja, dan zeggen ze, ja, geloof in de Heer Jezus en zo. Dat is wel goed, maar het is niet genoeg. Er moet nog wat meer bij komen. De pijl ligt verder. Weet je wat Paulus zegt? Hun buik, weet je wat dat voor mensen zijn? Hun buik is hun God. Hun buik is hun God. He, je had in die tijd dat je Joden, die mochten lang niet alles eten. Broodje ham, dat mocht niet, want er was varkensvlees onrein. Dus dat mocht je niet eten, en dat niet, en dat niet. Hun buik is hun God. Die spijzen, die werden belangrijker dan het brood des levens. Ik heb aan jullie niet willen meegeven een stelletje regels van, nou word je beleidend lid en zo, een lidmaat. En voortaan mag je dat niet meer, en dat niet meer, en dat niet meer. Als dat de indruk is die jullie overhouden, heb ik het verkeerd gedaan. Nee, het is niet zo dat je nou ga je ja zeggen en nou opeens mogen een heleboel dingen niet meer. Zo is het niet. Geen stelletje regels dat je bij je aan moet houden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Je kan van je buik je God maken. Je kan van je gevoel je God maken. Je kan van je hoofd, je hersens, wat boven je wenkbrauwen meestal zit. Daar kan je ook je God van maken. Je kan zelfs van je geloof en van je bekering je God maken. Paulus zegt, hun eer is hun schande. Eigenlijk wordt Paulus hier grof. We hebben dat een beetje netjes wegvertaald natuurlijk. Hun eer is hun schande. Ze vinden hun eer in hun schande. Letterlijk zegt hij, ze vinden hun eer in hun schaamdeel, in hun geslachtsorgaan. He, want die Joden in die tijd, die Joden, die waren besneden. Daar gingen ze ook prat op. Paulus die zegt het recht voor zijn raap hoor. Nee, die zegt het wat dat betreft recht door de deur heen. Een eer, het zijn een stelletje exhibitionisten. Ze roemen in hun besnijdenis, maar ze roemen niet in het kruis. Dat is erg. En zegt hij, de 19e, bedenken aardse dingen. Het zijn net koeien die met hun koppen naar beneden lopen. Alleen maar hier en nu. En daar geniet je van. En daar ben je mee bezig, maar je denkt niet aan daar en straks. Dat is erg, als je zo krampachtig tot het leven gaat. Kan ook andersom. He, dat je niet heel erg wettisch bent, zo. Maar dat je eigenlijk als christen, als naamchristen, als kerkgang, als gemeente, dat je heel erg werelds bent. Dan loop je ook om het kruis heen. Dat is de andere kant. Dat je werelds bent. Dan maak je van je buik je God. Vrienden en vriendinnen van jullie die hier zitten. Fijn dat ze er zijn. Ik weet het niet. Schiet zomaar een pijltje af van de kansel. Je maakt van je buik je God, dat kan hè. Je zegt van nou, onbeperkt eten, vooral onbeperkt drinken, coma zuipen, tegenwoordig weer in. Zoals je dat had in Rome, brood en spelen en dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Spuiten en snuiven, vrijen en feesten.
en gewoon een leven lang doen wat lekker en leuk is. Zoiets. Je kluift het leven tot op het bot af. Vunzige speelhallen, schemerige kelders en lawaaierige kroegen. Dat is eigenlijk een beetje je leven. Weet je waar ik aan moest denken? Gisteren was er een wedstrijd in de Kuip, hè? Ging niet helemaal goed, geloof ik. Daar stond daar rond die stip een elftal. Hier zit ook een elftal. Dat is de overeenkomst, zijn er beide elf. Maar wat is nou het verschil? Mensen, ik zeg je vanmorgen, als je nou net zo hard achter de Heer Jezus aanloopt, als die mensen daar achter die bal aanlopen, dan zal je hem zeker vinden. Jullie hebben een ander doel in je leven gekregen. Weet je wat Paulus zegt in diezelfde Filippenzenbrief? We hebben het gelezen. Ik jaag ernaar. Waarnaar? Naar een doelpunt. Nee, Christus is mijn doel geworden. En al het andere is schade en drek. Ook daarin is Paulus trouwens grof. Hij zegt het recht voor zijn raak. Drek. Shit is het allemaal. Meer niet. Ik heb er maar eentje. Dat is mijn parel. Dat is Jezus Christus. Of je nou wettisch of werelds bent, maar je loopt beide met een grote boog om het kruis heen. En dat is erg. Dan is het einde je het verderf, zegt Paulus. Het einde is verlorenheid. En dat kan ik eigenlijk alleen maar met een brok in mijn keel zeggen. Dan is jullie einde, mensen, gemeenteleden vanmorgen, dan is het einde echt verkeerd. En die waarschuwing gaat vanmorgen uit, allereerst. Waar jullie ook terechtkomen in het leven, zorg altijd dat je onder een bediening van het woord bent waar ook gewaarschuwd wordt. Dat moet je vandaag de dag toch horen omdat het Bijbels is. Ook al ben je dan niet populair. Maar ik ga gauw naar wat ik nou eigenlijk wel wil zeggen. Dit is wat het niet is. Laten we kijken wat het wel is. Maar, en dan komt hij. Maar, vers 20. Onze wandel is in de hemelen. Maar. Ons burgerschap, wij zijn burgers van een hemelrijk. Hier klinkt verwonderingen door, hè? Maar, die tegenstelling. Ons, Paulus en die gelovige gemeenteleden in Filippi, ons burgerschap is anders. Hoe komt het dat jullie nou anders zijn? Eén kerk, zelfde kattengezanten, zelfde gezin waar je uitkomt en de een gaat die kant, de ander gaat. Hoe komt dat? Weet je wat dat is? Dat is nou uitverkiezing. Dat jullie hier zitten, dat is een stukje uitverkiezing van God. Genadige, liefdevolle verkiezing. Paulus zelf ook, want het was een vijand van het kruis. God heeft hem gearresteerd. Hij mocht het anders gaan zien in zijn leven. Ons burgerschap is in de hemel. Er zitten hier een paar schippers in de kerk, dat weet ik. Schippers die zeggen dat zo mooi, hè? Dat wordt je burgerschap. Je zou dat kunnen in schipperstermen, zou je dat kunnen vertalen met ons domicilie. Schippers hebben volgens mij een domicilie. Ze zijn er bijna nooit, ze varen heel Nederland, heel Europa af. Maar als het nou gaat over waar is nou eigenlijk de plaats waar ze staan ingeschreven, in de burgerlijke stand, ja, daar horen ze eigenlijk echt thuis. Dat is hun domicilie. Daar ligt het hart van elke schipper. Nou, die mensen aan wie Paulus deze brief schrijft, die wisten gelijk wat Paulus bedoelde. Hoeven ze niet moeilijk over na te denken, ze wisten gelijk. Want wat was er aan de hand? Ik ga even uitleggen. Wat was er aan de hand? Filippi lag in Griekenland. En in die stad Filippi, daar woonden nogal wat oud-soldaten, veteranen uit Rome. Filippi was een Romeinse kolonie van het Wereldrijk van de Romeinen. En die stad Filippi in Griekenland, daar woonden Romeinse kolonisten. Oud-soldaten uit het leger van Rome. Die brachten daar een oude dag door. Daar. Stukje grond. Maar die Romeinse kolonisten daar, die veteranen, die waren natuurlijk niet geboren, die waren niet getogen in dat Griekse Filippi. Die kwamen eigenlijk uit Rome.
Italië. Dus ze woonden wel in Filippi, maar ze voelden zich daar niet echt helemaal thuis. Hun eigenlijke vaderland was Italië en hun vaderstad was Rome. Dat was het. Ze woonden wel in Griekenland, in Filippi, maar ze waren eigenlijk ras-echte Romeinen. Met een Romeins burgerschap. Nou, dat moet je goed onthouden. Dus als ik nou in mijn gedachten even een virtuele reis ga maken naar die gemeente van Filippi, die stad Filippi, dan zie ik daar allerlei mensen die anders zijn dan de autochtone bevolking. Velen, vooral die oud-soldaten, die Romeinse veteranen, die vielen daar in die stad Filippi op. Want ze hadden een Romeinse uiterlijk. Ze spraken de Latijnse taal, ze hadden een andere taal. Ze gedroegen zich als Romeinen in Griekenland. Ze dachten als Romeinen. Ze hadden Romeinse normen en waarden, een Romeinse levensstijl. Ze hadden Romeinse gebruiken, doen en laten. Zelfs hun huis, de architectuur, de inrichting van hun huis was niet Grieks. Niet zoals in Filippi gebruikt, maar was Romein. Het was een kopie, een reproductie van Rome. Ze waren dus anders dan de oorspronkelijke bevolking. Nou, en dat beeld gebruikt Paulus nou voor christenen. Zoals die Romeinse soldaten wel woonden in Filippi, maar eigenlijk Romeinen waren. Zo zegt Paulus tegen die gelovigen, jullie wonen wel op aarde, maar jullie zijn burgers van de hemel. Van de hemel. Jullie leven in het koninkrijk der Nederlanden, maar jullie behoren door geloof en bekering en wedergeboorte tot het koninkrijk van de bovenlanden. Onze hoofdstad is Amsterdam en toch onze eigenlijke hoofdstad is het Nieuwe Jeruzalem. Ons regeringscentrum waardoor we bestuurd en geleid worden is niet Den Haag, maar is Den Hemel. En zo leven christenen op aarde. Daar word ik door geregeerd, geleid, daar luister ik naar. Hemelburgers op aarde. Zoals die burgers in Filippi een Romeins burgerschap hadden, maar toen ze tot geloof gekomen waren, werden ze hemelburgers. Dat stempelt jullie leven. Als het goed is, hè? Als het goed is. Als God in jullie dat goede gewerkt heeft, dan gaat dit, dat ja-woord, jullie leven stempelen. Dan gaan mensen zien, dan gaan. Ja, waar je mee omgaat, dan gaan ze zien, merken, dat hoef je niet te zeggen, maar dat gaan ze merken, dat je anders bent, gij geheel anders. Niet krampachtig, maar dat gaat gewoon zo. Dat stempelt je leven, je christen zijn. Niet alleen zondags, maar gewoon altijd je inspanning, je ontspanning. Je houding op je werk, je houding in je gezin. Er wordt gemerkt dat je een andere koning dient, de Heer Jezus Christus. Hij is Heer over je leven, je normen en waarden, je vrije tijdsbesteding wordt anders. Je omgaan in je verkering wordt anders, je zondagsbesteding, je vrije tijdsbesteding, je geldbesteding, je gezinsvorming. Je vakantie, het stemmen, de muziek waar je naar luistert. Naar welke programma's en dvd's je kijkt of niet kijkt, dan maak je keuzes. Dan val je ook op. Dan val je ook op. Misschien zeggen de mensen wel, nou, sinds je geloofsbelijden is gedaan, hangt er een spruitjeslucht aan jullie. Nou, laat ze nou maar kletsen. De geur van het leven. De geur van Jezus Christus hangt aan jullie. Ja. Je valt niet mee als je in een vreemd land woont en. Ja, je probeert dan toch een beetje je Nederlands bij te houden. Hè? Je Nederlandse talen, gebruiken, gewoonten. Zo hebben het Joodse volk al die eeuwen door overleefd. Ze woonden in vreemde landen, maar ze zongen hun eigen volksliederen. Ze hadden hun eigen wetten, hun eigen gewoonten, die droegen ze over. Zo is het met christenen. Wij hebben hier in de kerk, we dienen een andere koning. We hebben onze eigen liederen. En we hebben onze eigen gewoontes die we uit de Bijbel hebben gehaald. Daar houden we ons zo graag aan. Zo'n Romeinse staatsburger die werd beschermd. Hij woonde wel daar, maar hij werd wel beschermd door Rome. De keizer hield wel een oogje in het zeil, die beschermde hem. En de wetten van Rome golden ook daar. En wat je hoort in de kerk, die 10 geboden, de bergreden van Jezus Christus, dat geldt ook morgen en overmorgen weer als je met je beide beentjes op de grond staat. Die gaan mee. Daarom hebben we gezongen, ik ben een vreemdeling hier beneden. Een hemelburger is toch iemand, hij woont wel hier, maar hij went eigenlijk nooit helemaal hier. Hij heeft heimwee naar de Here en naar zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de atmosfeer van de hemel, de atmosfeer van hem. Je bent eigenlijk burgers van 2 werelden. Een benedenwereld, het aardse leven. En dan doe je goed je best en je gedraagt je netjes. Maar er is ook nog een andere wereld en daar voel je je thuis. Daar heb je je domicilie. Als er nou gevraagd wordt aan jullie, waar hebben jullie nou je domicilie? Dan wijzen jullie allereerst naar boven, dat is daar. En vervolgens hier op aarde. Ja. Nou, dat is de verandering in hun leven. Ik denk aan een man als Abraham, daar zie je dat ook. Hij woonde in Kanaan, hè. Hij had andere gewoontes dan die Kanaan niet, een andere levensstijl. Hij had een ander altaar. Hij maakte zelf een altaar. Hij zegt, nou, die Kanaanieten hebben ook altaren, laat ik daar ook maar aan gaan offeren op de levende God. Hij maakt een ander altaar. Die Kanaanieten, die cremeerden mensen. Nee, dat doe ik niet, ik begraaf mensen. Zie, het verschil komt openbaar. Hij diende een andere God. En beste elftal. Ik hoop toch zo, dat is het gebed van de gemeente, dat onderscheid te zien is. Niet dat je vroom gaat doen of zo. Maar wel dat het duidelijk wordt. Hè? Dat het duidelijk wordt dat je een andere koning dient. Moet je wel contact houden met die koning hoor. Moet je wel contact houden. Als je op vakantie bent. Zuid-Afrika of zo. Of Turkije. Ja. Dat is wel leuk. Maar als je nou alleen op vakantie bent voor je werk, in het buitenland, vreemd, dan is het toch heel erg handig als je regelmatig contact houdt met het thuisfront. Nederland. Dat vind je man fijn, dat vind je vrouw fijn, jij vindt dat fijn en zij vindt dat ook fijn. En hoe langer je nou weg bent, hoe meer je hecht aan een mailtje of een sms'je of een telefoontje. Nou, dat is nou bidden, dat is nou bidden. Heren, we zijn nog hier beneden, maar we voelen ons verbonden met u boven. Het bidden is dat je, ja, dat je een berichtje stuurt naar boven. En dan is het helemaal fijn als je ook een berichtje krijgt van boven naar beneden. Nou, dat krijg je door dat woord. Dat krijg je door dat woord. Hè, dat hoort zo bij elkaar, hè? Een berichtje naar boven dat ik zend. En dat de Heren dan zijn bericht van boven naar beneden. Dat bidden en dat Bijbel, dat is nou bidden en Bijbel lezen. Ik stort mijn hart voor hem uit. En hij spreekt op mij door dat woord heen. Lees je Bijbel en bid elke dag. Hier hoe je mag. Ja, zo hou je contact. Nou, tweede gedachte. De verwachting. Het regeringscentrum is boven. En dan staat er zo mooi, hè, vers 20... Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk Jezus Christus. Wat is dat treffend, dat woord je verwachten. Niet alleen dat er een verandering is gekomen, ik ben een hemelburger geworden. Maar er is ook verwachting in je leven gekomen. Wat verwacht je nou van het leven? Als je deuken opgelopen hebt. Als je met brokstukken zit, en sommigen van jullie hebben dat. Beschadigd door het leven. Schade door de dood. Heb je nou nog verwachting? Van waaruit staat er
wij de Heere Jezus Christus Heiland verwachten. Er is dus toekomstverwachting, jazeker. Hier in de kerk zitten we elkaar niet te kietelen, een beetje bezig te houden. Maar we zitten elkaar op te scherpen. Van, we dienen een koning en die koning die komt binnenkort terug. Echt. Dat lezen we in zijn woord, in zijn bericht tot ons. En we zeggen het tegen elkaar. Als ik in een woordenboek kijk, dan zie ik dat er zo vaak dat woordje verwachting voorkomt. Hè? Verwachting. Verwachting van de wederkomst van Christus. Verwachting, dat hoort bij het christen zijn. Dan heb je hoop, uitzicht, verwachting. Dat is treffend, dat dat heel vaak in de Bijbel voorkomt, verwachting. Weet je wat ook treffend is? Dat er zo weinig gemeentes zijn die in die verwachting van de wederkomst leven. En dat er zo weinig christenen zijn. Wij leven meer met de weersverwachting dan met de wederkomstverwachting. Hebben jullie hoop? Geloof ga je dadelijk uitspreken. Persoonlijke en openbare geloofsbelijdenis. Die hoop. Verwachting. En nu wat verwacht ik, Heere? Dan kijk je naar boven, dan kijk je naar buiten, dan kijk je, dan zie je uit. Het groot verlangen naar die grote dag. Heere Jezus, als u mijn liefste geworden bent, dan verwacht ik, dan zie ik er naar uit, dat naar die dag, dat ik u van oog aan oog aanschouwen mag. En dat ik bij u mag wezen. En mag zien uw aanschijn dan voor eeuwig geprezen. Wederkomstverwachting. Staat wel mooi op de kerk, Maranatha kerk. Maranatha, kom Heere Jezus. Dat is het wachtwoord. De zondeval van christendom, dat we de verwachting kwijt zijn geraakt. Jullie moesten elke week in je agenda schrijven, vrijdagavond van 9:15 tot 10:00, soms 9:15. Belijdeniskat. Dat valt nou weg. Je zou nou eigenlijk, als je nou echt in die verwachtingen mag leven, zou je elke week in de agenda moeten schrijven, voor in de agenda. Deze week kan Jezus terugkomen. Dat is verwachting. Verwachten wij wat? Verwacht je nou helemaal niks van het leven? Is sommigen van jullie is ver gegaan, dat weet ik. Want sommigen die in de kerk zitten is ver gegaan. Soms zo hopeloos dat je het liefste het leven wilde uitstappen. Schijn er maar mee uit. Maak er een eind aan. En dat is niet gelukt. Ook een stukje uitverkiezing van God, toch? Dat je er nog bent. En dan verwacht je nou wat van het leven? Verwacht je nou iets? Weet je wat Paulus die zegt? Ik verwacht er wel iets van. Nee, hij zegt, ik verwacht iemand. Ik verwacht een persoon. Ik verwacht niet zozeer dat ik straks, nou, hij zegt niet van waar wij verwachten. Hij zegt, ik verwacht niet zozeer een iets dat ik nou straks in de hemel mag zijn. Heerlijk. Dat ik nou straks mag zijn in het vaderhuis met die vele woningen. Prachtig. Dat dan ook voor mij een plaatsje bereid is. Dat is waar hoor. Dat is waar. Ik verwacht niet een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, dat er geen zonde meer zal zijn. En geen vuiligheid en geen onreinheid en geen criminaliteit en geen, geen duivel meer. En geen ontucht meer. Nee, hij zegt niet, ik verwacht geen nieuwe hemel en nieuwe aarde. En ik verwacht niet de eeuwige zaligheid, het vaderhuis. Hij zegt, ik verwacht Jezus. Niet zozeer die hemel, maar die hemelse bruidegom. Hij zegt, van waar ik Jezus Christus niet als rechter, maar als mijn zaligmaker verwacht. De Heere Jezus Christus. Die mijn ziel schoongespoeld heeft met zijn bloed. En die straks mijn lichaam zal verheerlijken. En dat is de laatste gedachte. Ik heb het gehad over de verandering. Maar wij zijn hemelburgers. Ik heb het gehad over de verwachting. We verwachten iemand. Diezelfde koning aan wie je leven gegeven hebt. aan wie je je ja-woord geeft. Je zet je handtekening, je schrijft in onder de banier van koning Jezus. En diezelfde koning die komt een keer terug. En dat verwacht ik. Verwacht u hem? En het laatste, derde gedachte ga ik mee eindigen, dat is de verheerlijking. En dan staat er zo mooi, dat prachtig uitzicht. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijk zal zijn aan het verheerlijk lichaam van de Heere Jezus. De Heere Jezus, de zalig, gisteren was Pasen, hè? Gisteren was Pasen. Als je nou kijkt naar Goede Vrijdag, daar hangt de Heere Jezus met een vernederd lichaam. Een vernederd lichaam. Zo met het grijze speeksel op zijn gelaat. Het rode bloed. Die blauwe kaken. Die gaten in zijn handen. En in zijn voeten en in zijn zij. Open geploegde rug. Wat een verminkt lichaam. Wat een ontluisterde zalig maken. Maar toen die opstand... Toen had hij een opstandingslichaam. Een verheerlijk lichaam. Oh ja, de wonden waren nodig. Maar voor de rest, een verheerlijk lichaam. En nou zegt Paulus, dat is nou ook, als hij nou terugkomt, hè, dan zal ons vernederd lichaam aan zijn heerlijk lichaam gelijk zijn. Dat is zo rijk. Niet alleen je hart, je ziel, maar ook je lichaam. Ons vernederd lichaam. En God heeft ons niet geschapen met een vernederd lichaam. God heeft ons in een prachtig lichaam geschapen. Dat er prachtig uitzag vroeger. Maar de zondeval heeft plaatsgevonden. En dat heeft een hoop kapot gemaakt. Nu is ons lichaam vergankelijk. Sterfelijk. Soms geteisterd. Gehandicapt. Door een ernstige ziekte. Door de kanker aangetast. Gebrekkig. Je zou maar een stelletje bestralingen hebben gehad. Verbrand. Chemokuren. Uitgeteerd, je lichaam van steen tot steen afgebroken of opgezet door de prednison. Je lichaam is vernederd, vergankelijk, geteisterd. En de diepste vernedering, dat is de dood. Die Paulus hier voor ogen had in de gevangenis. Zo erg, als je grote sterke vent bent, knap, mooi, jonge vrouw. Je wordt weggerukt door de dood. Ons vernederd lichaam, dat is de diepste vernedering. Hoe jong, hoe sterk, hoe mooi je ook bent, niemand ontkomt daaraan. Maar er is uitzicht. Hij zal ons gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Zoals Paulus Jezus had gezien op de weg naar Damascus. Zo'n heerlijk lichaam, zo stralend. Zo mooi, zo vol eer, zo schitterend. En zo'n lichaam krijgen nou ook de gelovigen, de christenen. Niet meer vervallen, niet meer uitgemergeld, maar verheerlijkt. Die ons vernederd lichaam zal veranderen, een andere vorm, een ander uiterlijk. Een andere gedaante zal het krijgen. Hoe dan? Hoe gaat dat dan? Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen. Ja, toch is het zo. Zoals je het ziet in het rijk van de natuur. Een tarwekorreltje wordt gezaaid. Het sterft. En het komt een prachtige, mooie, goudgele aar komt erboven. Nou, zoiets. Het vernedert lichaam. Een poosje gaat het mee. 60, 70, 80 of misschien 90 jaar. De oudste die ik gekend en begraven heb was 103 jaar. En dan is het op. Vernedert lichaam. Hé, maar het zal dan opstaan in die prachtige goudgele aar. Zoals een rups. Maar als die kokon eraf gaat, dan wordt die rups een prachtige vlinder. Die zomaar vliegt naar de hemel. Zoiets. Zoiets. Nou we hebben nog ons lichaam, ons vernederd lichaam. Soms zijn we te moe om te bidden. Het is vandaag een hoogtepunt. Heerlijk. En ik geloof zeker dat jullie in ieder geval je best zullen doen om dit vast te houden zo lang mogelijk. Want dan komt op een gegeven moment, ja, ik ben eigenlijk te moe om te bidden. En dan komt er een moment dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk nu te lui om te zingen of om naar de kerk te gaan. Of er komt een moment dat je zegt, ik ben eigenlijk te ziek, ik heb te veel aan mijn hoofd om nu aan de Heere te denken. Of er komt een moment dat je denkt, ik voel me zo ontzettend zwak. Ik voel me eigenlijk te oud. Ik heb te veel pijn. Ja. Verlamd. Geamputeerd. Nou, dat is nou allemaal dat vernederde lichaam. Er zijn lichamen van christenen geweest, hè. Gelukkig nu nog niet in Nederland. Hoewel, hoe lang gaat dat dan nog duren? Nog niet, maar een lichaam die belijdenis hebben gedaan. Getuigenis hebben afgelegd. Dat ze de Heer Jezus willen volgen en dienen. Maar die lichamen die werden geradbraakt. Gemarteld in de folterkamers. Omdat ze christenen waren. Omdat ze geen nee meer durfden te zeggen tegen de Heer Jezus. Maar ja, bleven zeggen. Lichamen die verbrand werden op de brandstapel. Ze rookten als fakkels. Ze weigerden hem te verloochenen. Lichamen die verscheurd zijn door wilde dieren. Verdronken in de zee. Vergaan in de aarde. En nou zegt hier Paulus. Blijf er uitzicht. Dat eenmaal straks de graven zullen opengaan. Niet alleen van Jezus. Gisteren. Maar alle graven zullen opengaan. We zullen opstaan. En met hem meegaan. Straks. Als Jezus terugkomt. En dan zal ik hem zien zoals die is. Ik denk aan een gemeentelid. Hij zal nou mee zitten luisteren aan het kerktelefoon. Maar ik mag het wel zeggen, denk ik. Hij zegt altijd, nou straks met hem mag meegaan en in de hemel mag zijn. Het eerste wat ik dan zal doen, dan zeg ik, dan ga ik de Heer Jezus hartelijk bedanken. Dat is het. Hartelijk bedanken voor alles wat hij heeft volbracht. Volbracht aan het kruis. En wat hij gedaan heeft in jullie levens. En dat je nou tot hiertoe bent gekomen. En dat hij je erdoor trekt. Day by day en step by step. Zo mag je gaan wandelen aan zijn hand. Houd mij vast, Heere, aan zijn hand. Totdat je mag zijn in dat hemels vaderland. Amen.